Gemeente, namens de kerkraad wordt u meegedeeld dat er vanmiddag geen uitzending is van de zondagsschool. Volgende week zondag hopen we wel weer een uitzending te kunnen verzorgen voor de zondagsschool, maar vanmiddag niet. De overige uitzendingen, zoals die in de afgelopen weken plaatsvonden, hopen we wel dat ze doorgaan dit week. Deze week staat aangekondigd in het kerkblad. Tot zover deze mededelingen. Laten we deze dienst samen beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 146, de versen 1 en 4. Prijs de Heere met blijde galmen. En vers 4, het is de Heere wiens al vermogen. 146, 1 en 4. Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor de afval wachten. Psalm 80, vers 11, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is Openbaring 14. Openbaring hoofdstuk 14 is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Daar lezen wij het heilig woord van God. En ik zag, en zie het lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000, hebbende de naam van zijn vader geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel, als een stem van vele wateren, en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers. En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de 4 dieren. En de ouderlingen, en niemand kon het gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn er die met vrouwen niet bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn er die het lam volgen waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen goden en het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want ze zijn onberispelijk voor de troon Gods. En ik zag een andere engel, vliegende in het midden van de hemel. En hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen. En aan alle natie en geslacht en taal en volk. Zeggende met een grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid. Want de uren van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd zeggende, zij is gevallen. Zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn van de toren haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toren Gods die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn torens en zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld. En zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. En ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk was een gezeten des mensen zoon gelijk, hebbend op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de hemel roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai, want de ure om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zon zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. En de andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En de andere engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende, zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. Tot zover de schriftlezing. In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster Tine Struik. Zij ligt heel ernstig en is heel zwak en is ook buiten kennis. Zullen we samen de Heere bidden? O Heere, gij machtige en heerlijke God, u hebt de hemel en de aarde geschapen. U hebt de fonteinen van de wateren gemaakt. En door het water is ons leven hier op aarde natuurlijkerwijs in het leven gehouden. Heere, u behoudt mens en beest. U zorgt voor hen. En zo zorgt u ook voor ons, Heere. En Heere, u hebt alles geschapen wat er is. En we zien ook uw zorg over de natuur, dat alles weer mocht uitbotten. Dat alles in bloesem mag staan. Maar u weet ook, Heere, dat er droogte is. En wij bidden u of u op uw tijd regen zou willen geven op het veld. Zodat het gewas mag groeien. Heere, wat zijn we toch in alles van u afhankelijk. Zelfs regen en zonneschijn moet van u komen. Het is werkelijk waar dat zonder u kunnen wij niets doen. En dat ervaren wij ook in deze weken waarin wij niet meer samen kunnen komen in uw huis. En waarin het ook gevreesd wordt dat het nog wel een tijd zal duren. Al zou misschien over een maand met 30 mensen samen kunnen komen. Misschien per 1 juli met 100 mensen. Maar hoe zal het daarna gaan, heren? En dan wordt er gesproken dat we niet zouden mogen zingen in de erediensten. Heren, u komt toch de lof en de aanbidding toe. Heer, in deze nood komen wij tot u. En wij kunnen het ook beseffen dat het ook zo kan zijn dat u zegt wanneer er geen bekering is. En wanneer wij zoveel van u ontvangen hebben. Maar dat wij niet ons bekeerd hebben. En dat er zo'n gebrekkig geestelijk leven is. Dat u als een oordeel op Nederland en op heel de wereld laat komen. Dat de kerkdiensten zo moeizaam voortgezet kunnen worden. Zo zien we daarin, Heere, uw recht. En wat zullen wij dan zeggen? Want Heere, als wij naar onszelf zien en naar wat we ontvangen hebben in de afgelopen jaren en heel ons leven door aan onderwijs en aan vermaningen en vertroostingen, aan uitleg van uw woord, dan is er toch alle reden voor ons allen ons te schamen, omdat de vrucht maar zo schamel is. En dat er nog zoveel kwaad in ons huist, verdorvenheid en gebrek. Heer, als u zou vragen, waar zijn de vruchten? En als u gezegd hebt, ik zal hem nog 1 jaar laten staan, maar daarna uithouden, als er geen vrucht is. Heer, wat moeten wij dan zeggen? We kunnen niets tegen u inbrengen, Heere. Want onze handen zijn bevlekt met kwaad en bloed en zonde en tekort. En onze gedachten zijn vuil. En onze harten bevlekt. Heere, wanneer die trouwe godsgezant Jesaja moest zeggen, wee mij, ik verga. Wat moeten wij dan zeggen? En wanneer deze Jesaja het volk van Israël, het verbondsvolk, moest aanklagen dat ze geheel melaats waren van de hoofd, schedel tot de voetzool toe. Dan kunt u dat toch ook van ons zeggen. Want in ons is geen gerechtigheid. En Heere, dan doet u ons geen onrecht wanneer u ons de kerkdiensten onthoudt. Maar Heere, wij bidden u om uw grote barmhartigheid. En wij bidden u of u te midden van oordelen toch uw genade wilt gedenken. En of u de gebeden wilt verhoren die ook opgezonden worden, ook vanuit ons midden. Ook vanuit de huizen. Wanneer er geroepen wordt om ontferming en genade. Heer, u hoort het hulpgeschrei van de Israëlieten daar in Egypte, toen ze als slaven tot u riepen. En Heer, u hebt de eeuwen door toch de gebeden van uw kinderen gehoord en verhoord. En zo roepen wij uw naam aan, Heere, Als uw gemeente, o grote God, wilt u zich over ons ontfermen en wilt u geven dat wij toch in de toekomst samen mogen komen in een dankdienst om u de lof te bereiden en u de lof te verkondigen dat het weer mogelijk is om als gemeente samen te zijn. Heere God, we denken aan hoe het voorheen was en daar verlangen we nu naar terug. We beleden het ook al dat het toen ook een voorrecht was, maar we beleefden het maar niet. Maar nu beleven we het wel. En zo bidden wij u, Heer, om uw ontferming over de gemeente. Wilt u haar bewaren in deze dagen waarin we elkaar grotendeels niet zien? En dat is toch een wezenlijk aspect van het gemeente zijn, om elkaar te ontmoeten. Heere, geef dat we elkaar niet vergeten. En geef, Heer, dat we er voorbeden voor elkaar mag zijn. En dat het gemeentelijke leven toch mag bloeien. En wilt u, Heere, gebeden verhoren en uw naam verheerlijken en ons als gemeente gedenken in de toekomst. Heere, geef uw ontferming. Vergeef, Heere, merk op en neig uw oor en wees ons barmhartig en genadig. Gedenk aan uw weldadigheid, aan de rijkdom van uw verbond. Want Abraham kent ons niet. Maar Heere, u bent onze God. Jacob weet niet van ons, maar u bent toch onze Vader in de Heere Jezus Christus. O Heer, ontferm u. En wanneer wij niet zien, dan ziet u toch muren. Uw muren zijn toch voortdurend voor mij, zegt u tegen dat volk dat ook geen hoop had. Heere, geef toch dat als we door de rivieren gaan, dat de wateren ons niet zullen overstromen. Want u bent toch de Heere God, de machtige heiland Israëls. En u zult toch trouw houden aan uw volk en aan uw kerk. En uw kerk zal toch niet overweldigd worden, want u behoudt haar. Ja, ook al wordt ze overwonnen door Antichrist, toch zal ze blijven bestaan. En daar mogen we nu zo meteen van horen, vanuit uw heilig woord. Heere, wij bidden u, leid ons ook in de bediening van uw woord. Hieruit Openbaring hoofdstuk 14. Een troostrijk woord en ook een zeer ernstig woord. Heere, bepaal onze aandacht daarbij. En geef dat dit hoofdstuk heel duidelijk voor ons uitgelegd mag worden. Bedouw uw knecht met wijsheid en genade. En wilt u uzelf verheerlijken. En uw woord centraal laten staan in deze dienst, in onze huizen en in heel ons leven. Heere, wilt u bekering geven? Wilt u blinde ogen openen? Wilt u onwillige harten ombuigen? En wilt u hen, Heere, die in hun hart al afscheid genomen hebben van de kerk, toch terugtrekken? En hun ogen openen voor de heerlijkheid van de Koning Jezus Christus. En dat ze dan mogen zien waarom er zoveel zijn door al de landen heen die alles over hebben voor de kennis van Christus. Omdat ze ervaren dat u goed bent, u alleen. Heere, gedenk zuster Struik. Menselijke wijs gesproken is deze zuster die op hoge leeftijd gekomen is, nu gekomen voor de poorten van de dood. Heere, zou u het willen bewerken dat het voor haar een doorgang mag zijn naar het eeuwige leven? Heere, wanneer wij haar niet meer kunnen bereiken, wilt u nog tot haar ziel en hart spreken? Het ligt voor ons verborgen wat er dan eigenlijk gebeurt. Maar wij bidden u, Heere, wilt u haar bij haar rechterhand grijpen en haar vasthouden en haar leiden door de poorten van de dood heen. En kon het zijn dat ze eeuwig bij u mag komen. Heere, gedenk ook anderen in de gemeente, ouderen, zij die alleen zijn, zij die het ook best moeilijk hebben met alles wat er nu gebeurt. Wilt u rust en genade geven en laat er bij ons vertrouwen mogen zijn op u en verlos ons van onnodige vrees en bekeer ons tot u. Heere, breid uw koninkrijk uit door heel deze wereld. Ja, laat er vandaag, Heere, een rijke oogstdag mogen zijn voor u, de Heere, dat velen overgezet worden vanuit de dood in het leven en dat door heel de wereld heen. Heere, hoor ons bidden uit genade. Amen. Gemeente, de eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. En laten wij nu zingen Psalm 108, versen 1 en 2. 108, 1 en 2. Geliefde gemeente, in dit gedeelte van het Bijbelboek Openbaring zien wij de zeven beelden van de vijanden van Christus en van zijn kerk. We hebben vorige week gezien de draak die het kind dat staat gebaard te worden door de vrouw te doden. Dat is, die draak is de duivel. En dat kind is de Heer Jezus Christus. En die vrouw, dat was de kerk van het Oude Testament. En dan hebben we gezien een ander beeld waar die draak eigenlijk vandaan komt. En die komt uit de hemel. Want hij is daar in opstand gekomen. En er kwam oorlog in de hemel. En hij is uit de hemel verdreven met zijn volgelingen. En dan hebben we ook gezien wat de draak nu doet. Het gaat oorlog voeren tegen het zaad van de vrouw, de kerk. En dat heeft de duivel steeds willen doen, alle eeuwen door. Daarna zagen we weer twee andere beelden. En dat is het beeld van de beest uit de zee, dat is Antichrist. Die met verschrikkelijke macht en bloeddorstigheid de christenen vermoorden. Hij vermoordt en verwoest hen en hij zal hen ook overwinnen. En dan hebben we de beest uit de aarde gezien. Dat noemen we ook wel eens de valse profeet. Met propaganda leidt hij de volkeren dat ze het beest uit de zee zullen aanbidden. Nou, dat waren vijf beelden. En nu hebben we nog twee beelden. En dat zien we dan in Openbaring 14. We zien eerst de overwinning van Gods kinderen en dan het oordeel over de goddelozen. Dat zijn de laatste twee beelden, ook deze serie van zeven profetieën. Dat eindigt weer met het eindoordeel, zoals we dat steeds zien bij elk van de zeven series van zeven profetieën. En het eindoordeel, dat zien we ook beschreven hier in Openbaring 14. Dan zien we eerst het beeld dat ons getekend wordt in de versen 1 tot en met 5. En dat is een prachtig beeld. Dat is iets onvoorstelbaars. Iets wat wij niet verwacht hadden. Want nadat wij de verschrikkelijke aanvallen gezien hebben van de draak. En een draak, dat is best angstaanjagend. U wilt geen draak tegenkomen. Nou, die zijn er ook niet meer. Maar vroeger leefden ze wel. Een draak. En die zijn altijd in de geheugen van de mensen gebleven. Een draak. Maar daarnaast een beest uit de zee, een verschrikkelijk beest, poten van een beer, een bek van een leeuw, grote macht. En hij vertreedt en vertrapt en verscheurt. En dan de valse propaganda van het beest uit de aarde. En dat valt allemaal aan op de kerk. Daar is het om te doen. Daar is alles in de wereld om te doen, om de kerk stuk te maken. Ze willen het boeddhisme niet stuk maken. Of de moslims niet stuk maken. Nee, de kerk moet stuk. Door geweld, door list, door verleiding. En als al deze verschrikkelijke vijanden losgelaten zijn op de kerk, nou wat blijft er nog over van de kerk van de Heere Jezus? En ook als er staat dat de kerk overwonnen zal worden, hij zal macht ontvangen om de kerk te overwinnen. Nou, daar blijft niets meer van over. En al de ellende van de concentratiekampen en van de Russische gulag, de concentratiekampen in Rusland. En na al die verschrikkelijke vervolgingen en vermoorden, van de Franse hugenoten. En alles wat er gebeurd is onder het communisme. En de meeste slachtoffers vielen nog in China. Miljoenen en miljoenen mensen gedood. En al het geweld van de moslims tegen de kerk de eeuwen door. En na al de achteruitzetting en de haat en de spot en het geweld en de verleiding en de verlokking en de valse leer. En na al de verschrikkelijke aanvallen en de verbrandingen en de vermoordingen en de onthoofdingen en de martelingen. Wat heeft dat allemaal uitgewerkt? Niets. Het heeft niets uitgewerkt. Niets, precies, niets. Want Gods heilsplan gaat door. God regeert. En al de uitverkorenen van alle landen en talen en stammen en naties zullen allemaal behouden worden. Dwars door alle martelingen en vervolgingen heen. Waarbij velen hun leven inderdaad verliezen. En waarbij velen ook hun goederen verloren hebben. Waarbij sommige van onze voorouders hun bezittingen achterlieten in Frankrijk. Om te kunnen vluchten naar het gasvrije Holland en Zeeland. Maar ondertussen, te midden van dat alles, gaat Gods heilsplan door. Want nadat wij die beelden gezien hebben van de draak en die twee beesten, zien we nu. En ik zag. En ziet. Kijk. Let erop. Ziet. Het lam stond op de berg Sion. En met hem 144.000. Hebben de naam van zijn vader geschreven aan hun voorhoofden. 144.000. Dat is een symbolisch getal. Wat zou dat zijn, jongens en meisjes? 12 maal 12 is 144. En maal 1000. Dat is 10 maal 10 maal 10. Dat is een grote volheid. Van 12 en 12, het Oude Testament, al de gelovigen. En het Nieuwe Testament, al de gelovigen. Hier staat de Heer Jezus met heel zijn volk. Van alle landen en talen. Er ontbreekt niet één. Want hij regeert. Oh, het is wel waar, ze gingen soms door moeite heen. En velen verloren hun leven. En, maar uiteindelijk hebben ze niets verloren. Ze zijn allemaal door grote verdrukking heen gegaan. Ze werden allemaal bestreden door de vorst der duisternis. Ze werden allemaal bedreigd. Sommige van hen werden door God uitgekozen en aangewezen. Om hun leven af te leggen voor de Heer Jezus Christus. En dat deden ze. Want ze wisten dat God hen daartoe riep. En sommigen gingen door andere ontberingen heen. En sommigen waren eenzaam. Sommigen gingen door bestrijdingen heen. Moeite. Maar de Heere Jezus hield hen allen staande. De draak was sterk. En het beest uit de zee en het beest uit de aarde waren sterk. Maar de Heere Jezus is sterker. De duivel kon zijn volk, het volk van de Heere Jezus, wel aanvallen, wel bestrijden. Maar hij kon hen niet overwinnen. Hij kon het geloof wel aanvechten, maar niet afpakken. Omdat Gods kinderen bewaard worden in de handpalm van Christus. De Heere Jezus hield hen staande. En ze zijn allemaal meer dan overwinnaars geworden. Ze zijn gekocht door zijn eigen bloed. En ze worden bewaard. Naar de mens gesproken liep het in de ogen van de wereld slecht met hen af. Maar het gaat er niet om wat de mensen van de wereld ervan zeggen. Het gaat erom wat de Heer ervan zegt. En eindgoed, al goed. Ja, dat is een wereldse uitdrukking. Maar het is waar, na het zure geeft de Heer het zoet. Want de Heer maakt het helemaal goed. En Paulus zegt, onze zeer lichte verdrukking, die maar voor een ogenblik is en die snel overgaat, brengt ons een eeuwig gewicht van heerlijkheid. Want deze kinderen van God hebben de naam van de Heere Jezus op hun voorhoofd. De naam van zijn Vader. Ze behoren tot God. En dat wil zeggen dat zij waar geloof hebben. En dat ze geleerd hebben te rusten op het woord van God. Ze hebben gemeenschap met Christus. Christus is hun leven geworden. Ze zeggen met Paulus, ik ben met Christus gekruist. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dan kijkt Johannes verder en hij luistert en hij hoort muziek, prachtig muziek. Er staat, hij hoort een stem, staat er. Maar een stem, fone, kan ook geluid betekenen. Het is een geluid. Hij hoort geluid van vele wateren die bruisen. En hij hoort het geluid van een donderslag. Is dat de stem van God? Want eens sprak God vanuit de hemel in Johannes 12. En de mensen zeiden, we hebben een donderslag gehoord. En de Heere God sprak met Mozes vanaf de berg. Met het geluid van een donderslag. En dan hoort Johannes citer spelen. Een citer, wat is dat? Dat is een snareninstrument. En dan klinkt er prachtige muziek, er wordt bij gezongen. En wie zingen dan? Die 144.000 ze zingen. En de Heere God spreekt zijn liefde, zijn goedkeuring over die 144.000. En dat zingen is zo prachtig. Het is een nieuw gezang. Een nieuw lied. Ze zingen dat. Voor de troon. En voor de vier hooggeplaatste engelen die in dierengedaanten daar staan rondom de troon. Ze zingen een nieuw gezang. Want het is het lied van volkomen verlossing. Voor die tijd kon dat nog niet gezongen worden. Want toen was het nog niet volmaakt. Toen waren ze nog in de strijd. Toen hebben ze ook al gezongen. Gelooft zij God met diepst ontzag? Ja, zeker hebben ze ook gezongen. Maar daar wordt het een nieuw gezang van volkomen verlossing. Misschien hebben ze wel gezongen. Maar de woorden staan hier niet. Je hebt ons goden gekocht met uw bloed. Maar ze zingen een nieuw gezang. Het is een lied dat alleen maar gezongen kan worden door die 144.000. Want zij weten wat het is om door grote verdrukking heen te gaan. En zelf hebben ze misschien gedacht dat ze alles verloren. En ze gingen door de verdruk heen van de vijanden. Het leek alsof de vijanden alles konden doen met hen wat ze wilden. Maar ze zijn omhoog getrokken. En ze zijn verlost. Zij zijn de enigen Die 144.000 die dat lied kunnen zingen. En dat lied, het principe daarvan, wordt al geleerd in dit leven. Hier. Wanneer de Heer een mens overzet vanuit de dood in het leven. Dan zingt u mijn hart, o hemel majesteit. Is tot uw dienst en lof bereid. Ja, dan moeten we nu al zingen. Zingt u dat wel eens? Zoals u op de fiets zit voor uzelf. Of in uw kamer. Zingt u dat wel eens? Of in uw bidvertrek. Heel persoonlijk. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat lied moeten we kennen. Ik hoop dat u dat zingt, zo van tijd tot tijd. Zo niet, dan moet u zichzelf onderzoeken. Hoe ligt het nu tussen de Heere en mij? Vraagt u zichzelf maar af, wie is de Heere voor mij? Want dit lied moeten we hier kennen. En Gods kinderen worden verder omschreven hier. In de versen 4 en 5 wordt omschreven hoe ze zijn. En er worden beelden gebruikt van toewijding aan God. Ze zijn echt tot zijn dienst en lof bereid. Want er staat dan, deze zijn er die met vrouwen niet bevlekt zijn. Want ze zijn maagden. Die uitdrukking maagd, daar wijst op reinheid en heiligheid. En de uitdrukking, die niet met vrouwen bevlekt zijn, wijst ook op reinheid. Er wijst op dat ze geen overspel bedreven hebben. Betekent het dan dat we niet zouden mogen trouwen en dat we... Nee, dat betekent het niet. Want de Heer heeft het huwelijk ingesteld en dat is goed in zijn ogen. Het gaat hier om een beeld van reinheid, van toewijding. En dat blijkt ook hieruit dat zij het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Dat is weer de toewijding. Ze zijn rein. Want ze hebben het beest niet aanbeden. En de Heere geeft hen het eeuwige leven. En niemand kan hen uit zijn hand roven. Ze worden ook eerstelingen genoemd. Deze zijn gekocht uit de mensen door het bloed van de Heer Jezus. En ze zijn tot eerstelingen Gode en het Lam. De eerstelingen, dat weet u uit het Oude Testament, dat zijn de eerste vruchten van de nieuwe oogst. En als de nieuwe oogst er kwam, werden de eerste vruchten gebracht in de tempel aan de Heere gewijd. En dan was de rest van de oogst voor henzelf. Dus als hier gesproken wordt over al deze 144.000 die rein zijn, die toegewijd zijn aan de Heere, ze zijn eerstelingen. Dat ziet weer toegewijd aan God. Hun liefste wens op aarde was dat ze dat beeld van de Heere Jezus zouden ontvangen. Is dat ook uw liefste wens? Waar bidt u nou het meest om? Om voorspoed en welvaart? Ik hoop van niet. Ik hoop echt dat u bidt. Dat de Heere God zijn beeld in uw leven mag herstellen. Want daar gaat het om. In heel het leven. Dat wij gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Christus. En dat begint met bekering, met omzetting. En dat begint daar en dat gaat dan door dagelijks met sterven van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens en dat de vrucht van de Heilige Geest getoond wordt in het leven. Daar gaat het om. En dan verklaart de Heer Jezus hen rein, maar in de hemel worden ze onberispelijk. Dan zijn ze volmaakt heilig. Dan hebben ze hun wens verkregen, verzadigd te zijn met uw goddelijk beeld. En dat zal gebeuren. Dat zal gebeuren. En daarom is het boek Openbaring een troostboek. Verschrikkelijk gevecht. Een titanenstrijd. Maar de uitkomst is zeker. Daarom is het zo'n troostvol boek. En in die strijd is de Heere er met zijn troost, met zijn kracht, met zijn barmhartigheid, in zijn dragende liefde. En nooit zullen zijn kinderen te zwaar beproefd worden. En hij zal bij hen zijn, in het vuur, in de rivieren, in het water. Hij zal hen nooit loslaten. En nu staan ze, geleid door de Heere, door het leven heen, voor de troon, in heerlijkheid. En zo komt het helemaal goed met Gods plan. Het kan niet stuk. Zelfs niet door de draak of door die beesten. Want Gods kinderen hebben de toekomst. En om daar te staan, dat moet het doel zijn van ons leven. Jonge mensen, te midden van het leven, alle plannen die je hebt, de studie die je wilt vervolgen en alle hoop die je hebt en verwachtingen en het leven lacht je toe, dat is allemaal goed. Dat is mooi. Maar laat als je doel zijn om straks daar te zijn bij die 144.000. En daarvoor moet je nou de Heere leren kennen. In je binnenkamer, in je slaapkamer. Dat zijn woordje tot je gaat spreken. En dat je ontdekt hoe goed God is. Dat je zijn liefde ervaart in je hart en ziel. En dat hij je bestuurt en dat je om zijnentwil niet doet wat mensen in de wereld doen. En dat je wel je lichaam rein houdt tot op je trouwdag. En dat je wel doet wat God wil dat je zult doen. En dat je wel bewogen bent met de mensen om je heen die de Heere niet kennen. En dat de liefde van Christus je drijft. En dat je leert dorsten en verlangen naar Hem. Dat moet ons leven bepalen. Want Hij is alles waard. Daar. Die 144.000, denkt u dat er één is die spijt heeft? Nee. Weet u wie spijt hebben? Die aan de andere kant zitten. En daar horen we zo meteen nog over. Die hebben allemaal spijt. Niet één uitgezonderd. En daarom moeten wij nu in het leven Gods Heilige Geest ontvangen en leren het Lam te volgen waar het ook heen gaat. Maar gemeente, wij zien hier ook een ander beeld. En dat is het beeld van het eindoordeel. En dat is de rest van dit hoofdstuk 14. In vers 6 ziet Johannes een andere engel vliegen die het eeuwige evangelie heeft. En dat is in de loop der jaren verkondigd aan alle landen en talen en volkeren. En nu is de tijd voorbij. En in vers 7 zegt die engel, hij kondigt het af, hij proclameert het. Vreest God en geeft hem heerlijkheid. Want de uren van zijn oordeel is gekomen en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. Deze engel roept dit uit tot hen die op de aarde wonen. Ze wonen daar. Ze zitten in deze wereld. Ze zijn hier thuis in deze wereld. Ze willen hier ook het liefst blijven. Ze vinden alles prachtig hier in deze wereld. Ze wonen hier. Ze denken, het wordt alleen maar mooier. En we gaan de wereldproblemen oplossen. Samen krijgen we het er wel onder. Samen gaan we verder. Wij mensen zullen het maken. En wie denkt er nog aan God? Of aan een wederkomst? Wie denkt er nog aan een eindoordeel? Dat is toch bizar dat er een eeuwige straf zou volgen. En zo worden mensen in beslag genomen door deze zaken van deze wereld. Om een voorbeeld te gebruiken, u moet u voorstellen een schilder die prachtige landschappen schildert. En hij zit op een rots aan het strand en hij ziet hoog boven zich op een andere rots een kasteel. En die schilder is bezig dat kasteel precies na te tekenen met al de torentjes die er zijn. En hij is zo in beslag genomen met zijn werk om dat kasteel na te tekenen, dat hij niet merkt dat de vloed eraan komt. En het water stijgt. En het stijgt. En die man merkt het niet. Totdat hij ziet, het is te laat. Een mens wordt gemakkelijk betoverd door de welvaart, het genot, het geld, het menselijk kunnen. Maar denkt u niet aan uw ziel? En beseft u niet waarom u geschapen bent op deze aarde? We zijn hier niet voor onszelf. We zijn hier voor God. Nou, dat eindoordeel dat staat beschreven en het wordt nog benadrukt in vers 8. Waar gesproken wordt, ze is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat ze uit de wijn des torens haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. Babylon, we zullen er nog meer over horen. Maar Babylon, dat staat voor de stad van de mens. Dat staat voor de mens in al zijn kunnen en macht en heerlijkheid. En denk maar aan de torenbouw van Babel. We zullen een toren bouwen die tot de hemel toe reikt. Of u denkt maar aan Nebukadnezar, dit is niet het grote Babylon dat ik gebouwd heb. De mens wil hier een wereld bewerken van volmaaktheid. Maar die wereld valt ineen. Babylon is gevallen. En de profeten spraken al over de verwoesting van Babylon. En daar hadden ze niet eens alleen het oog op het Babylon van toen. Maar elke maatschappij die zich keert tegen God is gedoemd om onder te gaan. En een derde engel die roept uit dat allen die het beest aanbidden en zijn beeld en het merkteken aan zijn voorhoofd of zijn hand ontvangen hebben, die zullen drinken uit de wijn van de toren Gods. En die toren is ongemengd. Hij zal, vers 10, gepijnigd worden met vuur en zulverde zwavel. Voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld. En zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt. Dus hier zien we dat de straf eeuwig is. Want er staat hier, de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Sommige theologen beweren, zonder Bijbelse grond, dat de hel betekent dat iemand ophoudt te bestaan. Of ze fantaseren dat na een tijdje de hel wel ophoudt en dan zullen ze alsnog in de hemel komen. Maar dat kan allemaal niet. Als een andere weg was om in de hemel te komen, dan had de Heere God niet zijn zoon daarvoor gegeven. Dan had de Heere God ons allemaal in de hel geworpen voor een bepaalde tijd. En als dat dan genoeg was voor onze zonden, dan hadden we alsnog naar de hemel kunnen gaan. Er is maar één weg. Christus is de weg. Er is geen weg van de hel naar de hemel. Er is wel een weg van de hemelpoort naar de hel. Mensen die in valse gerustheid door het leven gaan en menen dat alles wel goed is en dat ze zichzelf wel heel goed en rechtzinnig vonden en zonder een persoonlijke band met Christus. En wanneer ze bij de hemelpoort komen, worden ze weggestuurd. En daar in de hel, dan zal het ze zijn te laat, te laat. Eeuwig te laat. En de Heere Jezus wist van de straffen die komen zouden over Jeruzalem en hij weende over haar. Moet de Heere Jezus misschien ook over u wenen? Dan hoort Johannes een stem uit de hemel tot hem spreken in vers 13. Schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Het is toch een heel bijzonder woord, dat hoort je nooit in de wereld. Zalig zijn de doden. Dat hoort je niet. Wij zouden ook zeggen, gezegend zijn de mensen die leven. Maar de tekst zegt, gezegend zijn de mensen die sterven in de Heere. Ja, zij zijn zeer gezegend. Want hun gemeenschap met Christus wordt niet verbroken door de dood. Hun adem op aarde stopt. Maar hun gemeenschap met Christus stopt niet. Het wordt heerlijker dan ooit tevoren. Ze zijn bij hem. En soms kunnen, dat zeiden we al, Gods kinderen een gewelddadige dood lijden. Het was bekend van de Franse gereformeerden, de predikanten. Als ze gepakt werden in de 17e en de 18e eeuw, dan werden ze op de galeien gebracht. En de gemiddelde levensduur was daar 3 maanden. En als ze niet wilden buigen voor Rooms-Katholieke hostie, dan werden ze verschrikkelijk geslagen. Hun rug werd opengereten. Maar ze stonden bekend om hun geduld. En wanneer ze stierven, dan werd hun lichaam overboord gegooid. Zo zijn ze gestorven. Maar de Heere hield hen vast. Ze staan daar. Tussen die 144.000, Antoine Court en anderen. Ze staan daar, want ze zijn door de dood heen, hebben ze het leven ontvangen. Het is wat Asaf zei al in Psalm 73, ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat, ge zult mij leiden door uw raad. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. En waarom weten we dit nou zo zeker? Waarom wisten de martelaren, Jan de Bakker, ook wel genoemd Johannes Pistorius, de eerste martelaar in Nederland, ik meen de 1521, dat hij verbrand is om het geloof in de Heer Jezus Christus. Waarom weten zij? Wisten zij het zo zeker dat ze hun leven ervoor over wilden geven? Ze wisten het om Christus. Want ze waren gekocht en betaald door Christus. Christus leefde in hen. En het was de geest van Christus die getuigde. Hun hoop was op God door de Heer Jezus Christus. Hij was hun schuilplaats. En daarom zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Dan is de strijd gedaan. Dan is er genoeg geleden. En ook nu, kind van God, u met uw strijd. U met uw kruis door het leven. Er staat toch in de Bijbel dat allen die Godzalig leven zullen vervolgd worden. En het is niet alleen dat we door het zwaard en het vuur vervolgd worden. Het kan ook door verleidingen en bestrijdingen. En we moeten toch door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods ingaan. Verdrukking is een deel van allen die de Heere lief hebben. Maar in die verdrukkingen zijn ze niet alleen. De Heere draagt hen, ondersteunt hen, leidt hen. En die tijd komt steeds dichterbij dat de Heere zegt: het is gedaan, het is genoeg. En dan komt het moment dat u opgenomen wordt in heerlijkheid. En tot die tijd is het heerlijk om bewaard te worden in de handpalm van Christus. Want hij gaat met u mee. U hoeft niets alleen te doen. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En zo zult u mij in heerlijkheid opnemen. Zalig de doden die in de Heere sterven. Ja, ze zullen rusten. Hun werken volgen met hen, hun werken in het leven, allemaal bevlekt, maar ze worden geheiligd door Christus. En dan gaat de Heere die die werken hen gegeven heeft te doen en hen kracht gegeven heeft om die werken te volbrengen. Het waren geschenken van God en ze waren ook nog zo bezoedeld en bevlekt. De Heere gaat die reinigen. En de Heere gaat alles wat hij gegeven heeft ook nog belonen. Dat gaat God doen. En dan dit laatste gedeelte van Openbaring 14. Wordt gevormd door de versen 14 tot en met 20. En dat is het eindoordeel. En dat wordt ons voorgesteld onder het beeld van een oogst. Er is sprake van een tarweoogst en een druivenoogst. Het zijn twee verschillende oogsten. Twee verschillende populaties. De tarweoogst zijn Gods kinderen. De druivenoogst, dat zijn de goddelozen. Dat zijn zij die het beest gevolgd hebben. En dan wordt de Heer Jezus beschreven met een gouden kroon. En hij heeft een gouden sikkel in zijn hand. Een ouderwets oogstmes. Vroeger werd hier op Flakkee ook met een sikkel, zo'n kromme mes, werd de oogst binnengehaald van de tarwe. En die sloeg de Heer Jezus hier een scherpe sikkel in zijn hand. Een scherpe sikkel. En een engel komt uit de tempel. Dat is een beeld nu. De raadskamer van God. In de tempel daar woonde God. En er komt een engel uit. En hij roept als een boodschap, als een heraut namens God uit die raadskamer. Uit de tempel. En hij roept tot hem met de gouden kroon, met de scherpe sikkel die gezeten is op een wolk. Dat is de Heer Jezus. En dan wordt hem verkondigd: zend uw sikkel en maai. Want de tijd om te maaien is gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp is geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. En dat is de inzameling van Gods kinderen. Want Gods kinderen zijn de tarwe. Tarwe wordt ingeoogst met een sikkel. U weet toch nog de gelijkenis van het onkruid en de tarwe? De tarwe, dat zijn Gods kinderen. En u weet toch hoe de Heere de tarwe vergadert in zijn schuur? Dat zullen Gods kinderen bij hem zijn. En wat Johannes de Doper al verkondigd had. Hij zal zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. Maar het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. En dat zien we hier. De tarweoogst, dat zijn Gods kinderen. Maar de druivenoogst, dat zijn de anderen. Dat zijn de goddelozen. Want in vers 18, en een andere engel kwam uit van het altaar. Die macht had over het vuur. En hij riep met een grote roep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard der aarde, want de druiven zijn rijp. En dan wordt die sikkel ook voor die druiven gebruikt. Maar die druiven worden allemaal vergaderd in de grote persbak. Maar die engel, die komt vanuit het altaar. Komt van het altaar. Wat voor altaar is dat? Dat is het reukofferaltaar. Hebben we al eerder gezien in de Openbaring. In de Openbaring, daar is geen brandofferaltaar. Want het offer is al gebracht door de Heer Jezus. We zien wel in de Openbaring een lam staande als geslacht. Maar als er over een altaar gesproken wordt, gaat het over het reukofferaltaar. En dat houdt verband met de gebeden. De wierook ging omhoog en de gebeden gingen omhoog. Dus er wordt gebeden. En dan komt die engel van het altaar vandaan. En dat staat voor de gebeden van wie? Van Gods kinderen. Die hebben gebeden: Heere, red ons. Heere, verheerlijk uw naam. En we hebben al eerder in de Openbaring gezien, Openbaring 6, dat de zielen waren onder het altaar van hen die geslacht waren ter wille van het lam. En zij riepen tot de Heere: hoe lang, Heere, totdat u ons wreekt, op de aarde ons bloed wreekt. En dan ging het er niet zozeer om dat ze die anderen wilden gepijnigd zien, maar dat ze God wilden verheerlijkt zien. Dat heel de wereld zou zien dat God werkelijk te aanbidden is. En dat hij werkelijk God is. En nu die gebeden van Gods kinderen, de gebeden ook van de aarde, die ook gelegd worden en geheiligd worden door de gebeden van Christus bij dat reukofferaltaar. De gebeden van zijn volk op aarde om redding, om verlossing, om de verheerlijking van zijn naam. En zo wordt gebeden of er gezien mag worden dat hij werkelijk God is. God hoort deze gebeden. En de oordelen komen over deze aarde. Het werpt vuur over de aarde. En deze engel heeft macht over het vuur. En het vuur is een teken van het oordeel. En de elementen zullen brandende vergaan. Maar voordat dit vuur op de aarde geworpen wordt, worden eerst Gods kinderen vergaderd als tarwe. En de goddelozen worden vergaderd om naar de eeuwige duisternis verwezen te worden. En de aarde zal gezuiverd worden door het vuur. En zo roept de engel met een grote stem naar die andere engel die ook een scherpe sikkel heeft om de druiven af te snijden, want de druiven zijn rijp. Hun goddeloosheid is tot het uiterste toegekomen. Nu is de goddeloosheid vervuld. En nu komt de straf. En vers 19, en de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren Gods. Bij de druivenoogst in Israël werden de druiven geworpen in een grote bak, een stenen bak, en er gingen mensen daarin lopen te vertreden met hun blote voeten. Om alle sap eruit te krijgen. En dat sap stroomde dan onderuit die wijnpersbak in vaten en werd opgevangen. En dat is het beeld wat u hier ziet. En dat vertreden van die druiven, dat is een beeld van het vertreden van de goddelozen. Vertreden van allen die zonder Christus leven. En dan staat er in de wijnpersbak in vers 20, werd buiten de stad getreden. Waarom buiten de stad? Omdat terechtstellingen vonden plaats buiten de stad. Ze werden buiten de stad geworpen. En zo werd ook de Heere Jezus buiten de stad, moest hij lijden en daar gekruisigd worden. En zo worden die zondaren in die wijnpersbak vertreden buiten de stad en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen. Geen druivensap, maar bloed. Dat ziet op straf. En er was zoveel bloed Dat het reikte tot aan de tomen der paarden. En opeens hebben we een ander beeld. Een beeld van paarden in de oorlog. Die bezig zijn de vijanden te vertrappen. Het voetvolk van de vijanden worden vertreden en vertrapt door die paarden. Het is een oordeel weer. Een dubbele beeld. Vertreden van de druiven en het vertreden door de paarden. En zoveel bloed wordt er gestort dat er opspat tegen de teugels van de oorlogspaarden. Er is geen ontsnapping mogelijk. En het bloed dat vloeit 1600 stadien ver. Een stadie, dat is een oud Egyptisch lengtemaat. Bedraagt ongeveer 180 meter. En 1600 stadien, dat is dan 4 maal 4 maal 100. 4 is het getal van deze aarde, de 4 windstreken. 4 en 4 maal 4. Maal 100, 10 maal 10. Dat is een grote volheid van deze aarde. En zij worden bestraft. Zij worden gestraft. En gemeente, dit oordeel komt. Dit is het eindoordeel wat we hier zien. En dan zal de Heer scheiding aanbrengen tussen allen die bij de tarweoogst horen en hen die bij de druivenoogst horen. De Heer zal scheiding aanbrengen tussen hen die hem liefhebben en hen die hem feitelijk negeerden. En wat zal die dag voor ons inhouden? Want die dag komt. Hoe zal het zijn met u en met mij in deze dag? Want hier zullen wij allemaal bij zijn. Of tarwe, of druiven. Waar hoort u bij? Het antwoord ligt hieraan. Wat vindt u van Christus? Is de Heere Jezus alles voor u geworden? Mag u op hem leunen? Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Kijk, wanneer u daar zicht op hebt, dan beleidt u het nu, dat u hoort eigenlijk bij de druivenoogst. Maar wat heerlijk, wanneer u hem aangrijpt als uw zaligmaker, dat u tot hem vlucht. En wanneer hij vrede tot uw hart spreekt, dan zal hij die op de witte wolk gezeten is. Dan zal hij u brengen in die tarweoogst. En dan ziet u tot uw groot wonder dat hij die op die grote wolk, witte wolk zat, dat hij buiten de stad vertreden werd. En dat hij moest lijden op Golgotha. Opdat u vrijgesproken zou worden. En wanneer u dat ziet. Hij nam mijn straf. Mijn schuld. Hij gaf zichzelf voor mij. Dan wilt u hem belijden. Dan wilt u hem eeuwig lief hebben. Amen. Laten wij zingen Psalm 73, vers 14.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. Trouwe Heere, u hebt ons weer onderwijs willen geven vanuit uw woord. Wij danken u daar hartelijk voor. En Heer, u bent te prijzen en te loven tot in eeuwigheid. U hebt alle macht in de hemel en op de aarde. En u zult uw kinderen bewaren, daarom komt de hemel ook vol. Niet omdat uw kinderen zo volhardend zijn, maar omdat u met hen volhardt. Omdat u hen vasthoudt. Omdat u hen tot een koperen muur maakt. Tot een ijzeren zuil. Omdat u goed bent. Omdat u trouw houdt, Heere God. Wij zeggen u dank voor al uw goedheid. Voor al uw kracht, voor al uw troost. Wij bidden u, Heere, win ons in voor uw dienst. Win ons in, Heere, voor uw liefdesdienst. Want het is zo rijk om met u te leven. Heere, u bent alles. Heere, wij bidden u. Leer ons leven in uw dienst besteden. Vul onze harten met liefde tot u. En leer ons onszelf verloochenen om achter u aan te komen. Het kruis dat u ons geeft blijmoedig te dragen. En dat we met u door het leven mogen. Heere, zegen de bediening van uw woord. Breng ons ook vanavond weer samen alweer met technische middelen. Dat we toch zo samen onder uw woord mogen zijn. Om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 31, het 5e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.